Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen luisteren naar het orgel en wel Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, gebergten vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vijfde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 47. Johannes 5, vers 19 tot en met vers 47. Eerst echter stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 5, vanaf vers 19 tot het einde. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij dat de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief, en toont hem alles wat hij doet, en hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Indien ik van mezelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. Doch ik neem geen getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat gijlieden zou behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars, en gij hebt ulieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij, dat mij de Vader gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders, en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?
Gemeente, het orgel dat zal spelen, Psalm 103, de 10e vers, de Heere zich als de Allerhoogste Koning, en wat er verder volgt. Psalm 103, vers 10. Geliefden, we zijn inmiddels gekomen in het kerkelijk jaar in de Lijdensweken. Volgende week zondag hoop ik met u stil te staan indien de Heer dat geeft. Johannes 12, het tarwegraan wat in de aarde valt. Vandaag wilde ik eigenlijk nog even verder gaan met Johannes 5 en wat we daarin lezen. En dan zien we in dit belangrijke hoofdstuk, wilde ik u vanmorgen vooral bepalen, bij de versen 28 en 29. Daar lezen wij Gods woord aldus. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Gemeente, dit zijn hele indrukwekkende woorden. En eigenlijk gaat dit over de ure komt. Dat zegt de Heer Jezus ook. Want de ure komt. En dat is het uur van de wederkomst. En nu letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats het belang en ook de zekerheid van dit uur. Vers 28. In de tweede plaats het heerlijke, de heerlijkheid van dit uur. En dat is vers 29, het eerste gedeelte. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En het is ook een ernstig uur. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. De uren komt. Een belangrijk uur. Een heerlijk uur. Een ernstig uur. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan. Althans niet afgelopen week, maar de week daarvoor. Bij vers 25, waar de Heer zegt, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Dat Christus zijn stem laat horen. En dat die stem van de zaligmaker wekt tot het leven. Als we dat evangelie van Johannes bekijken en vooral dat vijfde hoofdstuk, dan gaat het in het evangelie van Johannes om de Heer Jezus en dat Hij de Zoon van God is. En dat we God alleen maar kunnen kennen door Christus. Want Johannes schrijft in Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard, uitgelegd. Dus buiten Christus is er geen goede en gezegende kennis van God mogelijk. En het hele evangelie van Johannes wil ons vertellen wie de Heer Jezus er eigenlijk is. Kijk, als we met onze gedachten eens teruggaan naar 2000 jaar geleden. En we zouden een inwoner zijn van Nazareth of van Capernaum of van Jeruzalem. Dan zouden we daar in de eerste plaats natuurlijk de tempel zien. Met al die priesters en zo. En dat zou indruk op ons gemaakt hebben. Wat een organisatie en wat een dieren werden daar geofferd. Indrukwekkend. Een indrukwekkend gebouw ook. We zouden ook de mensen hebben gezien. En we zouden verbaasd hebben gestaan over de manier waarop ze leefden. Sommigen hadden het heel moeilijk. Anderen misschien wat minder moeilijk. Maar over het algemeen hadden de mensen het niet erg gemakkelijk. Ziekte, honger. Dat hoorde ook bij het gewone leven. Wij zijn dat wat ontwend en we komen er nu in deze coronatijd weer een beetje achter. Dat we kwetsbare mensen zijn, maar dat hoorde toen aardig bij het leven. Een bevalling. Ja, dat kon het leven kosten van het moeder of van een kindje. Er kon een ziekte uitbreken, de pest of iets anders. En daar rekende men ook mee, hè? Dat we hele kwetsbare mensen zijn. Er was in die tijd ook niet één gezin waarin niet een kind was overleden of twee kinderen of een moeder overleden. Dat hoorde gewoon bij het leven. Kwetsbaarheid hoorde 2000 jaar geleden bij het leven. Onderdeel van het leven. Wij komen er onze tijd ook weer een beetje achter dat we kwetsbare mensen zijn. En hoe gaan we ermee om? In de Bijbel kunt u ook lezen hoe de mensen ermee omgingen. Dat is het ook wat dat betreft ook wel weer nuttig zo'n tijd als corona. Dat we even weer leren dat we hele kwetsbare mensen zijn. En we hopen eerlijk gezegd dat we deze periode, die natuurlijk ingrijpend is, straks als alles voorbij zou mogen zijn, niet gauw vergeten. Maar dat we het meenemen, dat we hele kleine kwetsbare mensen zijn. En dat er zo weer een nieuw virus kan komen. Er kan zo weer iets anders gebeuren. En tenslotte, als we eens kijken naar de Leidslieden, de Joden wordt dat door Johannes genoemd. Ja, dat waren mensen die kenden best wel wat van de Bijbel en zo. En daar studeerden ze ook wel in, maar toch op een wat verkeerde manier. Ze gaven op een verkeerde manier leiding aan het volk van Israël. Bovendien waren de Romeinen er, dus die hadden dat volk, het land bezet. Dat was dus allemaal best wel een wat moeilijke situatie. En dan verschijnt weer Jezus. Hij wandelt rond in Nazareth, Capernaum, Jeruzalem. De Heer Jezus doet wonderen. Hij vertelt ook het evangelie van Gods genade. En hij nodigt mensen uit om bij hem te komen. En dan zegt hij, kom maar bij me. Dan geef ik jullie onderwijs. Dan wil ik jullie zonden vergeven. Dan wil ik jullie redden van het verderf. En zo wandelt hij rond in Israël. Stel u voor dat u erbij was toen. Dat de Heer Jezus horen spreken. Horen preken. Wat zou u gedaan hebben? Wat zou ik gedaan hebben? Hele belangrijke vragen die zomaar bij ons op moeten komen als we dat vijfde hoofdstuk uit Johannes lezen. Want één ding is wel duidelijk, als we dat evangelie lezen, en straks hoofdstuk 6 ook, de mensen hebben wel geluisterd. Ze waren ook wel diep onder de indruk toen ze bijvoorbeeld zagen dat de Heer Jezus uit een paar broden die hele schare van 5000 mensen ging voeden. Maar als je het eind van hoofdstuk 6 leest, dan, ja, dan wandelden velen niet meer met hem. Ga weg. En in dit hoofdstuk ook zie je het weer hetzelfde. Hè? Dan zegt de Heer, u wilt tot mij niet komen. Kijk maar in vers 40. Gij wilt of jullie willen tot mij niet komen. Ik nodig jullie uit om vergeving te ontvangen. Om gered te worden. Maar jullie willen niet komen. Wat is er in dit hoofdstuk, dit vijfde hoofdstuk van Johannes nou aan de hand? We hebben al iets gelezen daaruit, overdacht. Er is een stem laat horen, zijn heilstem. En als we dat hoofdstuk dan eens goed lezen, en misschien heb je van de week daar wat tijd voor om het nog eens wat vaker te lezen, dan is dat hoofdstuk eigenlijk opgebouwd uit drie delen. In de eerste plaats het eerste stukje, vers 1 tot en met vers 18. En daarin doet de Heer een heel groot genezingswonder. En dat genezingswonder, dat is een hele duidelijke boodschap. Want in het begin van dit hoofdstuk, dan zegt Johannes dat er in Bethesda een soort ziekenhuis is. En dan af en toe werd dat water van het ziekenhuis, was een water in, en werd het aangeraakt door een engel. En wie dan het eerst ging, werd weer beter. Dat staat in vers 1 tot en met vers 4. En iedereen wist in Jeruzalem dat als je beter was gemaakt door dat badwater, dat was door een engel, dat was van God. Dat snapt u. Nu komt hier Jezus ook in het ziekenhuis. En die maakt daar een man beter van 38 jaar, die 38 jaar ziek is. Stel dat de Heer nou naar dat water was gelopen en dat had aangeraakt. Dat water was gaan bruisen. En dat die man zei, ga er maar in. Dan denk ik dat heel Jeruzalem, dat is van God. Dat is van God. Dat begrijpt u. Nou gaat de Heer Jezus dat water niet in beroering brengen. Had hij gekund, maar doet hij niet. Hij gaat naar die man toe en hij zegt, wil u beter worden? Hij zegt die man, maar ik heb helemaal niemand die me naar dat water kan brengen. Hoe moet ik beter worden? Ik ben al 38 jaar ziek. En dan zegt de Heer in vers 8, sta op, neem uw bed op en wandel. Sta op, zegt de Heer. Stem van de zoon van God. En die man staat op. 38 jaar is hij gelegen. Hij staat op. Nou, wat dacht u? Als iedereen die man met zijn bed ziet lopen door Jeruzalem. Want het zegt de Heer, ga maar lopen door Jeruzalem. De Sabbat vandaag valt het extra op. Loop jij maar door Jeruzalem heen. En nou het opmerkelijke. Eerst vers 1 door 18. Als de Heer dat water had aangeraakt en die man was het vol ingehaald, allemaal dat is van God. Nu heeft de Heer dat niet gedaan en gezegd, sta op. En die man die loopt vervolgens als een levende boodschap door Jeruzalem. En ze zeggen niet, dat is van God. Integendeel. Vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden. Het is onvoorstelbaar, hè. Johannes schrijft dat zo, hè. Het eerste stukje, dat is zo'n diep opluisterend gedeelte. Waarin Johannes laat zien, ja, wat er nou leeft op de bodem van mijn en ons hart. Als die man door dat water was gereden, hebben we allemaal gezegd, het is van God. En nu heeft hij dus met een woord gedaan. Hij zei, ja, maar dat mag helemaal niet op zondag met zo'n bed door Jeruzalem lopen en... Ja, wie bent u eigenlijk? Ja, wie bent u eigenlijk dat u dat zegt? Met een beetje brutaliteit en arrogantie kijken ze naar de Heer Jezus. Alsof hij iets heel verkeerds, iets heel slechts heeft gedaan. En dan komt het tweede stukje in dit hoofdstuk. En dat begint bij vers 19. En dat... stop bij vers 30. En dan gaat de Heer vertellen wie hij is. Want kijk, die mensen kijken naar een mens met een hoofd en met armen en denken, ja, dat is Jezus van Nazareth, een rabbi die af en toe wonderlijke dingen doet en wonderlijke mooie dingen zegt. En verder niks. In hoofdstuk 6 gaat hij nog broden vermenigvuldigen. Nou, dat is ook wel... belangrijk, maar ze letten er niet op dat dit tekenen zijn. Tekenen van zijn goddelijke majesteit, van zijn heerlijkheid. Dan gaat de Heer het maar vertellen tegen die mens. Het is een eindeloze geduld wie hij eigenlijk is. En dan zegt hij... ik ben de zoon. Ik ben niet alleen mens. Maar ik ben de zoon. En God de schepper is mijn vader. En hij zegt tegen die Joodse mensen. Ik ben nu gekomen en gestuurd door mijn vader. Opdat ze allen de zoon dus mij eren. Vers 23. Gelijk zij de Vader eren. Dit gebouw, die tempel, dat is er om tot eer van mijn Vader. Waarom eert u mij niet? Opdat ze allen de Zoon eren. Die de Zoon niet eert, die eert de Vader die hem gezonden heeft. Ik ben de zoon van de Vader en ik ben helemaal gelijk aan mijn Vader. En waarom eert u mij niet? U hebt het toch gezien, dat teken. Ik heb die man is beter geworden, dat is een teken van God. En waarom luistert u nou niet? De Heer die vertelt hier in het tweede gedeelte van zijn autoriteit. En dan moet hij worden geëerd, hoog gehouden. Dan moeten we, vers 24, naar hem luisteren, die mijn woord hoort. En in de derde plaats wekt hij leven. Hebben we niet van onszelf, dat wekt hij. Die heeft het eeuwige leven. En zo zien we de Heer daar staan. Het eerste stukje, dat teken, dat wonder. Het tweede stukje waarin hij vertelt vanaf vers 19 van zijn majesteit, zijn autoriteit. Dat hij dus niet een gewoon mens is, maar de zoon van de Vader die vlees geworden, mens geworden is. Ja, maar hoe kunnen die Joden dat nou weten, dat hij God is? En dat hij eer moet ontvangen. En dan gaat de Heer vanaf vers 31 tot en met vers 47 drie redenen geven waarom zijn hoorders kunnen weten dat hij de Zoon van God is. Net als de Vader, helemaal God. Die doden opwekt, het oordeel uitspreekt, mensen beter maakt, zonden vergeeft enzovoorts. Wat zijn die drie redenen? In de eerste plaats, vers 33, Johannes de Doper heeft dat toch gezegd. Joden, jullie hebben aan Johannes gevraagd wie hij is en toen heeft Johannes gezegd, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld werd. Die heeft dat van mij gezegd. En waarom hebben jullie nou niet naar Johannes geluisterd? De tweede plaats, vers 36, let ook eens op de werken die ik doe. Ik heb net die man genezen. En als die man door dat water was gekregen, hadden jullie allemaal gezegd, dat is van God. Nu heb ik één woord gezegd, sta op. En jullie maken me verwijten. Let nou eens op die werken. En dan tenslotte, dat begint bij vers 37 tot en met 47, wat deden die Joden? Nou, die zaten de hele dag te lezen in de boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. En dan zegt de Heer Jezus, nou lezen jullie de hele dag in die boeken van Mozes. En in die boeken staat nou precies wie ik ben. Daar wordt al van mij geschreven. En als je nou straks gaat sterven en bij God komt, dan zal ik jullie niet aanklagen. Maar wat je daar gelezen hebt, dat zal tegen jullie gezegd Mozes. Hè, waar jullie zo mee weglopen. Die Mozes, nou dat was de wetgever, die heeft van mij gesproken. En die zal jullie aanklagen. Dus jullie kunnen het ook weten uit die boeken van Mozes, wie ik ben. Namelijk zoon van God. Gemeente, dit is een heel indrukwekkend hoofdstuk. Waarin de Heere aan mensen vertelt, ook vandaag nog, wie hij is. De Zoon van God. Opdat we hem zouden eer. En nu gaat de Heere, en daar gaan we vanmorgen bij stilstaan, iets zeggen over wat hij gaat doen. Wat nog komt. En dan zegt de Heere in vers 27, dat God de Vader hem macht gegeven heeft, volmacht, autoriteit, om gericht te houden, om recht te spreken. Omdat hij dus mensenzoon is. Hij mag oordelen. Hij velt een vonnis. En dat vonnis, dat zal hij vooral uitspreken op de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Hebben we vorige keer nagedacht hoe die stem van de Heer levend maakt. Zondaren van dood levend worden gemaakt, het vers 25. Vandaag gaan we stilstaan hoe die stem van de Zoon zal klinken als rechter. Dat hij eenmaal zal wederkomen op de wolken van de hemel. Om gericht te houden. We lezen het ook in artikel 37 van Nederlands geloofsbelijdenis. We beleiden dat ook in de 12 artikelen van waar hij komen zal om te oordelen de leven en de doden. Dat is dus één van de dingen die zeer fundamenteel is voor het christelijke geloof. Wij geloven dat er een moment komt dat de Heer Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat wordt hier ook gezegd. En dan begint de Heer in vers 28. Verwondert u daar niet over? De Heer bedoelt, zit me dan niet zo verbaasd aan te kijken. De Heer zegt, ik heb macht, ik heb autoriteit om gericht te houden. En die mensen zitten hem allemaal een beetje verbaasd aan te kijken. Jezus van Nazareth, een rabbi uit Nazareth, iemand die tegen een man zegt dat hij op zondag met zijn bed door Jeruzalem moet gaan lopen. Ze hebben er allemaal zo hun eigen gedachten over. Ze zijn ook allemaal druk met die dingen in de tempel. Ze zijn ook ontzettend druk met hun aardse dingen. En daarom een dag van oordeel, van wederkomst. Weet u, dat past helemaal niet in hun denken. En daarom zitten ze een beetje verbaasd en misschien ook wel geïrriteerd te luisteren. En gemeente, natuurlijk ook voor ons erg belangrijk. Ik weet niet wat u voor morgen in uw agenda heeft of voor overmorgen. En dat is natuurlijk goed dat u een agenda heeft. En dat we ons werk getrouw doen. Maar houden we nou rekening met de wederkomst? Of zitten we dan een beetje verwonderd en misschien geïrriteerd te luisteren? Hebben we God gaan ontmoeten? Je zegt zo, verwonderd u niet, hè? Denk nou niet, dat duurt nog heel lang of zo, of we hebben de tijd wel, of... Nee. En misschien is het wel helemaal niet waar. Ja, want die lieden kom je ook natuurlijk tegen. Dat lees je in de brief van Petrus. Wanneer komt nou die dag? Jullie hebben het allemaal over die wederkomst. Wanneer komt die dag? Want alles blijft hetzelfde. Hebben tegen Noach ook gezegd, hè? Die Noach die stond maar te bouwen aan die arken midden op het land. En nou, in het begin dachten ze, ja, dat zou toch wel eens erg kunnen zijn, maar... Het duurde 10 jaar en nog was er geen vloed. Het duurde 20 jaar en nog was er geen vloed. Het duurde 100 jaar. Nou ja, die man is gewoon niet helemaal goed in zijn hoofd. Ja, totdat het ging regenen en de deur dicht zat. Verwondert u niet. Ik denk dat er goed van gaat. U en ik bestaan straks voor God. En er worden alle dingen geopend. Verwondert u niet. Want de ure komt. Het tweede, de Heer Jezus zegt. U kunt daar wel over twijfelen, maar hij komt zeker hoor. God is het begin van deze aarde. De alfa, het begin. Maar ook het einde. De omega, laatste letter van het Griekse alfabet. De alfa en de omega. Dus die hele wereldgeschiedenis heeft een begin. En nu heeft ze ook een einde. Ons leven heeft een begin, ons leven heeft een aardse einde. Hè? We komen een keer van de tijd naar de eeuwigheid. De uren komt. De uren komt ook dat de Heer Jezus daar zal verschijnen. Als een bliksem aan de hemel. Alles onverwachts. Je hebt mensen die gaan dat zitten uitrekenen. Zeggen we nou, zo'n coronatijd, dat is toch wel een heel duidelijk teken. Gemeente, we moeten elke dag bereid zijn. We zullen horen oorlogen, van geruchten van over ziekten enzovoort. allemaal dingen die eraan vooraf gaan en daarmee samenhangen. De kerk der eeuwen beleidt. Hij komt, hij komt. Elk moment kan hij komen. Als die hemel openscheurt en die archaal verschijnt, die aartsengel verschijnt. Moet ons dan niet overwonden. Het is een zekerheid die vast ligt in de schrift. En de Heer zegt het ook. De Heer komt. Hij komt. En dan staat er nog iets in de tekst. In welke allen die in de graven zijn. Allen. Ja. Dat is alweer iets belangrijks. Het is dus zeker. Het is iets waar we ons niet over moeten verbazen. Maar het is ook iets wat ons allemaal raakt. In welke allen die in de graven zijn. Kijk, er zijn dingen in het leven waarvan we kunnen zeggen, ja, dat is... Ja, die persoon heeft corona en ik niet. En gelukkig ben ik tot nog toe daarvoor bewaard gebleven. U kunt het krijgen, maar geluk als u het niet krijgt. Dus dan denken we, dat zal mij niet gebeuren. En zo leven we ook een beetje, hè, van... Ja, wat is dat nou toch dom van die, en wat heeft die toch veel tegenslag. En, maar ons zal dat niet overkomen. Allen. Jezus zegt, denk erom. De tijdstip van mijn wederkomst, wie en wat u ook bent. Het zal voor u allemaal gelden. Want we allen, zegt Paulus in 2 Korinther 5, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Nou zegt u, maar dat is, dat geloof ik wel, dominee. Geloof u dat? Let dus op uw leven. Hoeveel dingen zijn er niet ook op de dag, hè? Dat als we de rechtvaardige God daarover laten oordelen, dat we ons zouden schamen. Daaruit blijkt dat we dit soort dingen wel weten met ons hoofd. Maar dat het heel weinig uitwerkt in de praktijk. Maar het zal ons allen raken. Indrukwekkend moment, hè. Als je op de begraafplaats aan de dode weg loopt. En die steen allemaal ziet. Eén moment. Die stenen eraf. En komen al die mensen tevoorschijn. Al die mensen die geleefden, miljarden. Zullen dan staan voor de grote God. Ja, zegt u maar... Hoe moet dat dan en hoeveel tijd zal het duren? Tijd is dan voorbij. Dan begint de eeuwigheid. Allen die in de graven zijn. Zijn stem zullen horen. Daar moet ik ook nog wat van zeggen. Kijk, die stem hebben we vorige keer gezien. Dat is een heilbrengende stem. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar dan is het een krachtige stem, maar niet meer een heilbrengende stem. Dan is het een rechterlijke stem. Zoals we het lezen in de Bijbel, dat God Adam en Eva, waar zij gaan. Op het moment van de wederkomst. Is de genadebediening voorbij. En dan zullen alle mensen die stem horen. Maar dan horen we hem alleen nog als rechter. Om te oordelen de levenden en de doden. Die Jezus van Nazareth, waar de Joden zo op neerkeek. Die ze tenslotte naar het kruis hebben gebracht. Hij is de Zoon van God. En dan zal hij, als de Zoon van God, het gericht gaan uitspreken. Want door zijn stem zullen alle mensen die overleden zijn, weer worden levend gemaakt, lichamelijk, dus ziel en lichaam komen weer bij elkaar. En dan staan ze allen voor zijn troon. Wat zal er dan gebeuren? Dan kunnen we natuurlijk in heel algemene zin gaan nadenken. En dat doen we helaas heel vaak en heel graag. Maar ik hoop dat u ook voor uzelf gaat nadenken. Want als u dan voor het eerst die stem hoort, niet alleen met uw oren, maar ook met uw hart, dat zou ontzettend zijn. De Heer vertelt het ook heel duidelijk, opdat we ons gewaarschuwd weten, maar ook opdat we ons gemoedigd weten. Want dan zegt de Heer in vers 29, en zij zullen uitgaan. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Belangrijke uren. Ja, geboorte is een belangrijk moment. De wedergeboorte, dat God het nieuwe leven wekt, is een nog belangrijker moment. Maar ik geloof eerlijk dat dit het allerbelangrijkste moment is. De huwelijk komt. Die zonen Gods zal verschijnen, Paulus zegt. Dan zal alle tong belijden, iedereen, dat Jezus Christus, de Kyrios, de Heere is. Laten we nu snel naar onze tweede gedachte gaan. Een heerlijke uren. Maar eerst gaan we luisteren naar het orgel. En de organist die zal voor ons spelen, Psalm 107, het 11e vers, laat zulke eer bewijzen aan zere gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijke geslacht. Lofoffer wordt om strijd, hem juichend opgedragen. Terwijl ze wijd en zijd van al zijn werk gewagen hebben. Thank you. hen zullen uitgaan. Dat betekent, alle mensen komen uit het graf. Je moet zich dat maar even voorstellen. En dat is een indrukwekkend moment, hè? Dat ouders hun kinderen weer zullen zien, kinderen hun ouders. Dat al die mensen opstaan uit de dood. Dat was iets wat de Romeinen gewoon niet geloofden en de Grieken ook niet. Maar dat ligt al diep in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Dat was ook de belangrijke boodschap van de apostelen, de wederopstanding ten oordeel. Lichamen worden weer levend. En het eerste en het belangrijkste voorbeeld van de Heer Jezus zelf, die opgestaan is uit de doden. En dan gaat de Heer iets doen, nou, wat heel erg ingrijpend is en ook heel ernstig. Want dan maakt hij een onderscheid. Er zijn mensen die noemen zichzelf de alverzoeners. En die zeggen, ja, dit heeft Johannes er zelf een beetje bij gefantaseerd. Dit heeft de Heer Jezus natuurlijk nooit zelf bedoeld. Nou, gemeente, met dat soort mensen gaan wij niet mee. Wij hebben een hekel aan mensen die dingen uit de Bijbel wegstrepen en overslaan. En zich daarop niet laten corrigeren en zo. Die zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ik beleef dat anders. Nou, dat is dan erg jammer. Maar dan wordt het tijd dat u de Bijbel gaat lezen en dat heel uw ervaringen en wat u allemaal heeft zich aanpast aan wat God in de Bijbel zegt. Niet wij zijn belangrijk, maar wat God zegt is belangrijk. En wat de Heer Jezus ons wil leren, daar gaat het om. Dus wij aanvaarden dit gewoon en dan maakt de Heer een belangrijk onderscheid. En die enorme mensenmassa. Zullen er zijn die, lees ik in vers 48, het goede gedaan hebben en het kwade gedaan hebben. Twee soorten mensen. Die het goede gedaan hebben en die het kwade gedaan hebben. Misschien bent u het daar ook wel weer niet mee eens. Het gaat over eeuwige heerlijkheid en eeuwige ondergang. En dan zouden wij zeggen, en zij zullen uitgaan. En die bekeerd zijn geworden en wederom geboren zijn geworden, die gaan naar de hemel. En u zou er dan misschien ook nog bij denken van ja, want de mens kan niks goeds. En het is allemaal genade. Dus ja, waar genade is verheerlijkt, die gaan naar de hemel. En daar heb u gelijk in. Alleen de Heer Jezus zegt dat hier niet. Hij zegt, die het goede gedaan hebben. Is dat nou niet een beetje remonstrans? Is dat eigenlijk wel goed? Nou, gemeente, ja, dat is wel goed, want de Heer zegt het. Die het goede gedaan hebben. Wat doet de Heer hier? Hij zegt, nou, die Joden staan dus om hem heen, hè? En die willen hem doden. Nou, iemand doodmaken, dat is geen goed werk. Dat begrijpt u allemaal wel. En wat doet de Heer hier? Hij benadert die mensen niet vanuit een soort theologie en vanuit een soort dogmatiek en wat ze allemaal niet kunnen beredeneren bij elkaar. Hij benadert ze in de praktijk van het leven. En dan kijkt ze aan. En hij weet dat ze dus met ideeën rondlopen om hem te vermoorden. En die het goede gedaan hebben. En het kwade. Hij zegt, let eens op uw levenswandel. Die het goede gedaan hebben. Dus de Heer die komt hier bij die mens in de concrete realiteit van hun leven. Houdt ze de spiegel voor. En wat doen we dan in ons denken? Wat doen we dan in ons praten? Wat komt er openbaar in onze daden? Het goede gedaan hebben. Ja, maar kan een mens dan vanuit zichzelf het goede doen? Dat leert ons de schrift niet. Dat is een genadegeschenk. Maar denk erom, gemeente, als God dat werk van genade verheert, dan komt dat openbaar. Het is niet zo dat God mensen bekeert, dat je dan een hoop ingewikkelde kennis in je hoofd ontvangt en er ontzettend over kunt praten en vervolgens er niks van blijkt in je bedrijf en in je gezin en in je omgang met je medemensen. Natuurlijk niet. Je moet jezelf niet bedriegen, zegt de Heer Jezus. Jullie staan daar voor me met moordplannen en weet ik wat allemaal meer. Maar denk erom die het goede gedaan hebben. De boom wordt uit de vruchten gekend. En de Heer kijkt die mens aan, is het allemaal slechte vruchten. Dat is vandaag nog zo hoor. De boom wordt uit de vruchten gekend. En dan lees ik in de Bijbel ook. Inderdaad van mensen die door genade. Door Gods opzoeken de zondagsliefde. Het goede gedaan hebben. Henoch wandelde met God. Hij leefde heel dicht bij God en bij zijn geboden. De Heer Jezus zegt in Johannes 6 het volgende hoofdstuk. En dan heeft hij een preek in de synagoge van Capernaum. En dan vragen die mensen, ja wat moeten wij dan doen? Op wat we de werken Gods, de voor God goede werken mogen doen. En dan is het antwoord van de Heer Jezus in vers 30. Dat gij gelooft in hem die door de Vader gezonden is, vers 29. En Jezus antwoordde en zei, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft, dat u in mij gelooft als de gekomen Messias. Henoch wandelde met God, dat gij gelooft in de Heer Jezus als de gekomen Messias. En misschien moet ik er ook nog eens even bij oplezen. Onderwijs van de Heer Jezus in Matteüs 25, het goede gedaan. Dan lees ik in Matteüs 25 vers 34 tot en met 36 het volgende. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, kom, gij gezegende mijns vaders. Beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt me te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt me te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als een vreemdeling gezien en naakt en gekleed enzovoorts? En de koning zal hem antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. Die het goede gedaan hebben. Gemeente, het is in de Bijbel heel belangrijk dat we onderstrepen dat Gods genade een geschenk is. Vrije, soevereine genade. Maar het is in de Bijbel ook heel belangrijk dat waar God dat schenkt, het zich in de vruchten openbaart. We kunnen praten. We kunnen dogmatieken oplepelen, opschrijven. Maar dat telt voor God niet. Voor God telt, wordt het zichtbaar in ons leven. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. wordt het nou zichtbaar in ons leven. Kijk nou naar dat diepe verlangen om tot eer van God te leven, die het goede gedaan hebt. Dan is dat altijd met veel gebrek, dat weet ik. Maar het is dan in navolging van hem. Die heeft gezegd, de vossen hebben holen. De vogel des hemels hebben nesten. En de zoon des mensen heeft niks waarop hij het hoofd kan nederleggen. Maar leert van mij dat ik zachtmoedig ben, bewogen. En nederig vanuit. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Het is niet alleen de leidende borg. Hij is ook het voorbeeld voor zijn gemeente. En Paulus zegt in Romeinen 8, vers 28. We worden naar zijn beeld gelijkvormig gemaakt. En die het goede gedaan hebben. Zullen opstaan. Zegt de Heer Jezus. Tot de opstanding des levens. Wat wordt daarmee bedoeld? Die staan op. Die ontvangen naar ziel en lichaam. Het leven der heerlijkheid. We hebben het aardse leven. Dat is het leven wat ja, beperkingen heeft. Waar je ziek kunt worden. Waar je sterven gaat. Wat met allerlei noden en zorgen omringd is. Maar daarnaast is er ook het leven der heerlijkheid. En op de opstandingsmorgen ontvangen al Gods kinderen het leven der heerlijkheid. Dat hebben ze al naar de ziel ontvangen bij het sterven. En straks bij de wederkomst ontvangen ze dat naar ziel en lichaam. De opstanding des levens. Hoe zal dat leven der heerlijkheid eruit zien? Nou gemeente, daar weten we iets van. Want de Heer Jezus is ook opgestaan uit het graf. En hij is niet opgestaan zoals Lazarus opstond. En zoals de jongeling van Nain opstond. Hij is opgestaan tot het leven der heerlijkheid. Vandaar dat er ook in het Matthäus-evangelie staat dat sommigen twijfelden. De Heer Jezus was zo anders geworden. Zo indrukwekkend anders. En nadat de Heer ook zegt tegen Thomas, kom maar hier, leg nou je handen eens in mijn handen. Het leven der heerlijkheid. Het leven zonder dood. Het leven zonder verdriet. Het leven in ongebroken gemeenschap met God. Dat is de essentie daarvan. Een ongebroken gemeenschap met God en met Christus. En met al de heiligen. Opstanding des levens. Het weinige wat de schrift ervan zegt, dat is al zo indrukwekkend. Dat we allemaal zouden moeten jagen naar dat doel. Ik jaag ernaar, zegt Paulus. Of ik het ook grijpen mocht. Wij zijn wel eens zo ontzettend druk met de aardse dingen. Dat we net alsof we hier op aarde al een bestemming hebben gekregen. En dan geldt de onbekeerde mensen, dan geldt Gods kinderen ook. En daarom willen we zo lang mogelijk leven en zoveel mogelijk leven en zoveel mogelijk middelen. Maar dit leven is maar eventjes hoor. 80 jaar, 90. En het licht van de eeuwigheid valt dat helemaal weg. Tot de opstanding des levens. We zijn voor een eeuwigheid geschapen. En Gods kinderen komen er allemaal binnen. In de eeuwige heerlijkheid. Begrijpt u dat Paulus het daarover schrijft? Zegt, vertroost elkaar met deze woorden. Een kleine poosje op de wereld. Het zomaar als een zucht voorbij is. Dat zullen we geen dieren doen. Goede gedaan hebben, eindigen in de eeuwige heerlijkheid. Ik denk aan Nabot. U weet wel, de tijd van Agap. Ja, die heeft ook het goede gedaan. En toen heeft Izebel gezegd, nou die man kunnen we niet gebruiken, die ruimen we op. En hij werd als een hond opgeruimd. Vreselijk. Johannes de Doper precies hetzelfde. 10 van de 11 discipelen, exact hetzelfde. Apostel Paulus, hij is gewoon vermoord, geëxecuteerd. Nou zegt u van, maar dat is toch die Naboth. Het is toch vreselijk wat die Izebel heeft gedaan. Het is het ook. Maar wat het goede gedaan. En toen Naboth werd gedood. En toen de scherprechter bij Paulus het hoofd eraf sloeg. En bij Johannes de Doper. Kwam hij binnen. In de eeuwige heerlijkheid. En straks op de opstandingsmorgen. Dus met lichaam en ziel. Een koning eeuwig groot maakt. Nee, God heeft niet aan zijn kinderen een rustig reisje door deze wereld beloofd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. God belooft een behouden aankomst. Hij belooft de eeuwige heerlijkheid. En dan mag Karl Marx zeggen, dat is allemaal opium voor het volk. De meeste mensen in en buiten de kerk mogen er zich amper wat van aantrekken. Gods kinderen gaan ernaar verlangen, naar die dag. Om de Heere voor eeuwig te ontmoeten. En voor altijd met Christus te zijn. En naar de keerzijde. Zij het al, de Heer Jezus zegt 2 dingen. En dan zegt hij niet de verworpenen. Ja, domen is toch een verkiezing. En als je verworpen bent, dan... Ja, dan Esau en Judas en zo. En die zijn verworpen, dus die kunnen niet behouden worden. Dat is ook zo. Dat is een verwerping. Een uitverkiezing, een verwerping. De Heer zegt ook niet... Hoewel, dat zijn verborgen dingen, hè. Dat is bij God bekend, niet bij ons... Wij weten niet wie God verworpen heeft, wie God verkoren heeft. En gemeente, al zou God nou maar 1 mens hebben uitverkoren, zorg dat u die ene bent. Dus dat niet die verworpen zijn. Dat staat ook niet. Die als een goddeloos beest leven. Maar, dat staat er ook niet. De Heer spreekt die mensen uit in de concrete realiteit van hun bezig zijn. Ze hebben moorddadige plannen. De Heer Jezus vermoorden. Die rabbi uit Nazareth willen we vermoorden. Want die zegt tegen mensen die hij genezen heeft dat ze met een bed door Jeruzalem mogen lopen. En die zegt bovendien omdat hij Gods zoon is. Dat kan niet. En dan kijkt de Heer zo eens aan. En die het kwade gedaan hebben. Kwade gedaan. Jongens en meisjes, jullie hebben ook een geweten, hè? En soms dan zegt het stemmetje van binnen al, niet doen. Niet doen. En doen toch. Kwade gedaan. En je komt in de Bijbel ook mensen tegen die kwade doen. Kain sloeg zijn broer vreselijk. Maar dat zou ik nou nooit doen. Oh. Kwade gedaan. Kwade gedaan. Ja, Kain deed met zijn handen. Je kunt ook met je gedachten doen, hè. Je kan iemand met je gedachten vermoorden. Dat is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Iemand met je gedachten vermoorden. Je dromen en... En trouwens, wat noemt God moord, hè? God noemt moord. Alle verkeerde, boze gedachten noemt God moord. Die zich richten op iemand anders. Kwade gedaan. Kwaaddoens. Ja. Wie in kwaaddoen leeft. In kwaaddoen volhardt. En in kwaaddoen sterft. Daar zegt hier Jezus ook wat aan. Die zullen ook opstaan. Ter verdoemenis. Verdoemen is een ander woord voor oordeel. Tot veroordeling. Verdoemenis betekent dat in de Bijbel dat God de Heer Jezus het oordeel uitspreekt en het ook voltrekt. Veroordeling, uitspreken en voltrekken. Tot verdoemenis. Paulus zegt in Romeinen 8, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis, maar hier wel verdoemenis. En dat maakt de Bijbelse boodschap zo ingrijpend. Ook zo ernstig. Die kwade gedaan hebben. Door de opstanding der verdoemenis. En dan zien we die graven nog een keer opengaan. Komt Pilatus eruit. Komen de Joden eruit. De rijke jongeling. Dan komt daar Kain uit. Dan komt daar een hele schare mensen uit. Die weg wel hebben geweten. Maar niet hebben bewandeld. Want denk erom, de Heer zegt dit tegen de Joden. Hè? Die nou net dat teken hebben gezien dat hij die mannen beter gemaakt. Die hebben gehoord wie hij is. Die lezen in de boeken van Mozes dat de Messias die profeet zou komen. En die van binnen tegen hem zeggen. Nee hoor. Wij komen echt niet. Jullie willen tot mij niet komen, vers 40. Die kwade gedaan hebben. Tot de opstanding der verdoemenis. En dat is een realiteit, gemeente, echt. En die realiteit die wordt ons in de Bijbel verteld. Niet om daar... Ik hoop dat ik het goed uitdruk. Niet om daar te pas en te onpas de mensen de stuipen mee op het lijf te jagen. Zo moeten wij deze ernstige dingen in de Bijbel nooit benaderen. Ik heb ooit eens iemand ontmoet en die, ja, jaren geleden, niet hier in Amersfoort trouwens, die man dacht die een buitengewoon interessante dingen wilde zeggen. Hij zei, ja, ik heb nou zoveel kinderen, een stuk of 6, 7. Hij zegt, en wie zou er nou uitverkoren zijn? En wie zou er nou verworpen zijn? En wie zou er nou naar de hemel gaan en wie naar de hel? Dan kijk je zo'n man eens een poosje aan. Gedoopte kinderen. En dan denk je, man... Je zulke rare, vreemde gedachten voedt, dan is het helemaal niet vreemd dat jij straks zult eindigen in de hel. Zulke dingen moeten wij niet voeden, gemeente. Wat we wel tegen elkaar en vooral tegen onszelf moeten zeggen. Kwade gedaan. Dat de praktijk van ons leven niet is gericht op God. Dan zullen we eenmaal voor God staan. En dan moeten we niet zeggen, ik was niet uitverkoren, want dat telt voor God op dat moment niet. We moeten ook niet zeggen, er was een erfzonde, want dat geldt voor God op dat moment ook niet. Kwade gedaan. We hebben naar die stem van de Zoon van God niet geluisterd. En dat wil Hij ons oordelen. Nadat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En wat zal het dan aangrijpend zijn? Ze de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld. Die kwade gedaan hebben en daarin volhard hebben. Tot de opstanding der verdoemenis. Niet om u de stuipen op het lijf te jagen. Maar wel om met de apostel Paulus. Wij de gezanten van Christus wegen. We bidden dat God door ons baden. Wij dan wetende de schrik des Heren. We bewegen de mensen tot het geloof. Het is nog het heden der genade. Het is vandaag nog de welaangename tijd. Jezus Christus wandelt in uw midden. Hij kijkt u als het ware aan. Zoek dan de Heere en leeft. Amen. Ten slotte zal het orgel spelen, Psalm 109, het 18e vers. Psalm 109, vers 18. Even kijken. 109, vers. Ik zal de Heer op de hoogste prijzen. Ik zal hem bij velen eer bewijzen. En wat daar verder voor 109, vers 18. Vanmiddag zal de dienst om 16:00 beginnen. Tevens zal vanmiddag de heilige doop worden bediend. Deze week zijn de collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de vluchtheuvel. Woensdagavond om 19:30 hoop ik weer de gebruikelijke meditatie uit te spreken en verder kunt u zich aanmelden voor een lidmatencategorisatie. We hebben nu inmiddels een stuk of 30 mensen die zich hebben aangemeld. En dat is fijn om af en toe even een uurtje stil te staan bij de heilsorde. U kunt zich aanmelden door mij een mail te sturen. U kunt dan gewoon meeluisteren. En dat doe ik dan vanuit huis. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.